2023 was een succes voor de Tennis the World podcast. En daar wil ik jou voor bedanken. En daarom heb ik ook vandaag besloten deze podcast te maken, waarin ik de highlights, de mooiste momenten van dit jaar per aflevering naar voren breng. Ik heb Willem-Jan gesproken, Bart Stevens, Jesper de Jong, Lexi Stevens, Frank van Vrijhoven. En van ieder van die podcasten kom dan naar voren wat het mooiste stukje is, zodat jij, mocht je ze nog niet geluisterd hebt, ook weet naar welke van de podcasten van dit jaar jij nog wil gaan luisteren. En zit in elk moment een mooie les om mee te nemen voor jou om weer progressie te boeken in je spel. En voor de mensen die dat nog niet gehoord hebben, ik vlieg op dit moment vanavond naar Australië om daar nog meer toffe content te gaan maken voor de leden uit ons programma, voor de coaches en de spelers die dat programma volgen, maar ook voor jou als podcastluisteraar om daar straks bij in Adelaide bij het ATP en WTA toernooi, maar ook de Australian Open, spelers te interviewen en te ontdekken hoe de tenniscultuur in Australië in elkaar steekt met alle experts, coaches en spelers die daar wonen. Om te beginnen gaan we naar de podcast met Willem-Jan. Willem-Jan die is een expert op het gebied van bewegen, in voetenwerk en werkt onder andere dus met Bart Stevens en Matwee Middelkoop. En hij heeft een heel mooi stuk te vertellen over waarom bewegen zo belangrijk is.
Ik geloof niet in het feit als je niet start vanuit bewegen dat je gewoon het maximaal uit je slagen kan halen. Waar ik vaak mezelf op trap richting spelers, begin met je lichaamsgewicht op te tillen. Lichaamsgewicht optillen houdt in dat je vanuit de beweging in ieder geval start. En op het moment dat jij gewoon je lichaamsgewicht optilt en je bent onderweg naar beneden, dat hele kleine stukje zorgt dat je in beweging bent, maar ook meteen gewoon ook een krachtige eerste pas kan maken. Als je niet goed voor die bal staat, dan haal je niet het maximale uit je slag. En een wedstrijd duurt dan niet een half uur of een drie kwartier, maar soms, zeker nu in het gravelseizoen, ben je gewoon voor 2 uur of 2,5 uur aan het grinden. En je slagen moeten continu optimaal zijn. En dus dat moet je gaan conditioneren. Heel toevallig, ik weet niet of als voorbeeld, maar goed, is het zomerseizoen begonnen. Hardcore stond hij echt heel goed te spelen. En op gravel merkte hij dat hij tegen een aantal dingetjes aan loopt. Dus gisteren zijn we begonnen en ik merk omdat dat hij vrij, doelstelling voor mij is dat zijn voorhand helemaal vrij is. Dat hij gewoon zijn voorhand gewoon kan, volle bak kan gaan, volle bak kan slaan. Maar goed, toch zijn we weer teruggekomen op bewegen. Aantal oefeningen gedaan, vanuit de bengethoek, inside, outside, vooral inside, inside. Moet hij ruimte maken, moet hij goed nabewegen. En blijkt toch op een gegeven moment dat hij soms iets te dicht op die bal stapt. Dus hebben we, weet je, zijn instapbeen iets meer opengezet. Waardoor hij iets meer ruimte heeft. Dus de balbaan zie je dan weer anders vertrekken. Dat die bal iets meer naar binnen draait. Ja goed, we hebben geen beeld, sorry. Maar goed, bij het begin, dan vind ik gewoon een splitstep. En een splitstep, weet je, natuurlijk, als je geserveerd hebt, heb je te maken met een splitstep. Omdat je naar het net komt, heb je te maken met een splitstep. Op het moment dat je onder druk staat, op het moment dat je tijd over hebt. Een splitstep moet functioneel zijn. Daar moet je ook het maximale uit kunnen halen. Toevallig heb ik ook met de trainers waarmee ik samenwerk, hebben we gewoon ook een uur, anderhalf, twee uur hebben we gewoon erover gehad. Waar ligt de meerwaarde? Ik merk dat ik ook altijd kijk, weet je, start een speler breed? Start hij op zijn voorvoeten?
En breed bedoel je met de voeten breed staan?
Ja, ik vind dat moet een rekke lengte tussen passen. Ook als je veld afdekt, hè, en je maakt je splitstep. En veel spelers kiezen voor gemak. Maar je moet het wel gewoon conditioneren. En dan heb ik de lat wel liggen op een niveau waar ik geregeld de luxe heb om daar middenin te zitten. En dat is gewoon een ATP-tour.
In de zomer van dit jaar kwam de gelegenheid voor mij om een persaccreditatie te krijgen bij Libema Open. En dat was super tof. En daar sprak ik met Jesper de Jong. En Jesper die heeft heeft hij het NK gewonnen nadat hij ook nog een blessure kreeg. Maar toen ik Jesper sprak, toen sprak hij veel over hoe belangrijk het is om hard te werken. En als ik reflecteer op mijn jaar, dan heb ik hard gewerkt en heeft hij gelijk. Hard werken loont. Maar af en toe zullen we misschien herkennen dat we een bepaald doel hebben, maar toch een beetje de kantjes ervan aflopen. Nou, luister naar dit fragment met Jesper de Jong, laat je inspireren en zie vooral waarom hard werken dus loont. Hier is Jesper.
terug op een, ja, een leerzaam periode. Ik weet wat er toen gebeurde, want het is eigenlijk, het is eigenlijk best wel allemaal een stijgende lijn geweest. Mijn carrière vanaf 18, denk ik. En ja, 17. En ja, dan komt er op een gegeven moment wel een dipje. En dan ja, wist ik nog niet echt heel erg hoe ik daarmee moest omgaan. En nu weet ik dat, dus dat is alleen maar mooi.
Hoe doe jij dat dan?
Ja, hard blijven werken. Dat is het. Het is heel makkelijk. Het is echt een heel simpel, simpel ding. En heel cliché. Maar hard werken loont echt. En daar heb ik ook heel erg over getwijfeld. Maar ik heb, ja, ik heb echt hard gewerkt. Heel veel voor gelaten. En ik moet er nog meer voor gaan laten. En daar zijn we ook mee bezig. Maar ja, het hard werken loont echt. In 3 maanden, 6 maanden, een jaar, maakt allemaal niet uit. Maar echt, als je de goede dingen blijft doen, dan komt dat er op een gegeven moment wel uit.
Ja, vertrouwen op dat proces en het werk wat je erin
stopt. Dat is het belangrijkste wat er is.
Want meer voor laten. En dus nog meer. Tenminste, ik was met maandag met Stan, een vriend van mij. Liep rond, viel bij de trainingsbanen. En wij zeiden echt allebei tegelijkertijd van... Jesper staat nog steeds te spelen, man. We zien iedereen, zien we... En het, misschien is het nog afhankelijk van... Jij hebt nu als eerste lucky loser, kan je er dus nog in. Ja. Misschien maakt dat nog uit. Is dat,
nee.
Je zou even veel trainen anders.
Ja, dus ja, dan zou ik even veel trainen. Kijk, nu was het zo van... we weten in ieder geval wie er eigenlijk een geblesseerd kon zijn. En dat die trokken niet terug. Nee. Dus de kans is nu echt minimaal.
Ja.
Dus ja, dan ga ik wel gewoon
veel uren trainen, maken. Ja. Zeker nu op dat gras zijn natuurlijk net van op gras moet je ook gewoon. Je hebt weinig tijd om te wennen. Ja. Maar ik denk inderdaad, zo kom je bij mij ook over. Ook de dingen die ik online zie. En ook gewoon de soort intensiteit. Als ik rallies elke keer van je zie, dan is het gewoon vol en hard werken. Maar als je dan toch nog meer moet laten en wat je veel hebt moeten laten, wat voor dingen zijn dat dan?
Wat qua intensiteit, daar moet ik dan constant in zijn. Dat kan nog wel eens minder zijn voor mezelf ook. Dat ik dan, kijk, veel mensen zeggen dat dan ook, dat mijn intensiteit dan goed is. Maar zelf vind ik dan dat nog niet.
Ja.
Dat is een beetje het perfectionistische in me. Dat het moet altijd, ja, het moet constant goed zijn. En dan laat ik nog soms een beetje een steekje vallen. Dus dan is het nog professioneler zijn, nog gedisciplineerder zijn. Dat is ook dingen laten. En dat is ook nog een beetje een sociale kwestie van... ja, oké, ga jij nou echt als de machines staan? Dat is nog best wel moeilijk, vind ik. Omdat ik nog best wel veel denk over wat andere mensen van me vinden. Dat is niet goed, maar daar ben ik mee bezig. Dat durf ik eerlijk te zeggen. Maar ja, meer laten. Het is gewoon heel moeilijk met een relatie. Het is nog meer laten. Ik nu de komende tijd ook geen relatie. Dat ik gewoon alles op tennis kan gooien. Dat ik niet naar huis wil voor een relatie bijvoorbeeld. Dat ik gewoon, bij wijze van spreken, 40 toernooien per jaar speel. Dat ga ik niet doen. Maar meer van dat ik er gewoon niet naar huis hoef voor wat dan ook. Dat is nog wel eens anders geweest. Dus dat is ook gewoon meer laten. Soms nee zeggen tegen vrienden als je moe bent. Dat is heel moeilijk. Dat is ook een sociale kwestie. Want ik ook nog een sociaal leven. Ik ben een sociaal persoon. Dus ik wil daar ook allemaal bij zijn. Want anders zit ik echt alleen op mijn hotelkamer. Voel ik me ook heel eenzaam. Maar dat zijn wel dingen die echt bij het tennisleven horen. Als je echt alles eruit wil halen.
Ja. Het is ook kort natuurlijk.
Ja, het is kort. Het is ook heel lang. Want ik moet nog 15 jaar door. Misschien. Maar dan is het... je hebt wel maximale tijd, zeg maar.
Ja, want nu 180, meer ervoor laten, alles op alles hard werken. Waar heb jij ook uit die discipline die je hebt een heel duidelijk doel waar je naartoe wil werken?
Sowieso wil ik eerst naar de top 100. Dat is mijn eerste grote doel. Eerste grote doel is een Grand Slam main draw halen. Maar daarna is het grote doel, het is iedereen's doel, de top 100 halen.
Want dat is misschien ook wel het ding wat je gewoon echt nodig hebt, wat je net beschrijft. Van als jij niet het harde werken in stopt, of net niet, dat ene percentage, dan doet iemand anders het wel die.
Ja, die en de concurrentie wordt steeds groter, heb ik het gevoel. Iedereen, steeds grotere hoeveelheid spelers kan goed tennissen. Iedereen kan, het gaat om die kleine details. En als je nog meer wat laat dan de rest, dan denk ik dat het op een gegeven moment loont. En Kijk, ik ben geen Alcaraz die zoveel talent over heeft. Die het gewoon zomaar, ja, niet zomaar, want hij heeft het ook meegelaten. Maar ja. Staat op zijn 19, staat dit op nummer 1 van de wereld. Ja. Kijk, dat is voor de heel weinig mensen weggelegd. Maar ik denk dat je moet steeds verder gaan, denk ik, in het, professioneel zijn. En dat ook moeten willen.
De laatste aflevering van dit jaar was met Lexi Stevens. En helaas heeft zij kort na de podcast een operatie moeten ondergaan, waardoor ze een blessure heeft en even uit ligt. Maar hopelijk heeft ze haar eigen advies ook goed kunnen opvolgen. Ik heb al contact met haar gehad waarin ik het idee heb dat dat in ieder geval goed gaat. Maar zij heeft ook een hele mooie kijk voor jou als speler, maar ook als mens. Dus ga luisteren naar dit stukje met Lexi Stevens.
Op een gegeven moment, naarmate ik ouder werd, ging dat natuurlijk wel ontwikkelen van dat ik het serieuzer nam. Maar ik denk het belangrijkste is dat ik vanaf jongs af aan altijd wel gewoon plezier erin zag. En dat gelukkig bij mijn familie, bij mijn ouders, dat ook wel voorop stond. Dus ik denk wel daardoor. Zij legden ook niet echt druk op mij. Ik denk dat het is, ja.
Ja. Voornamelijk ook dan het plezier kunnen behouden.
Ja, in het spelletje. Gaat natuurlijk niet altijd hoor. Want nog steeds gaat wel eens fase. De ene maand vind ik het veel leuker dan de ander. En ligt natuurlijk aan blessures, ook resultaat, weet je wel. Maar ja, ik heb altijd geleerd dat je op twee paden soort van moet leven. En dan bedoel ik daarmee van, je hebt een tennisleven, je hebt een privéleven. En als je tennisleven even wat minder gaat, je hebt minder resultaten of je bent geblesseerd. Dus het zit gewoon even niet mee. Dat betekent niet gelijk dat je hele leven soort van slecht is, weet je. Of negatief is. En dan moet je soort van schakelen naar het andere pad van, ja, ik heb ook nog heel veel andere mooie dingen. Ik heb lieve familie, ik heb leuke vrienden, mag reizen, ik mag de wereld zien. Ik kan doen wat ik het leukst vind als werk. En ja, ik vind dat je gewoon constant zo daarin moet proberen te schakelen. Ik denk dat wel is waarom ik gewoon altijd door ben blijven gaan. Dat ik dat vanaf jongs af aan heb geleerd.
Dat is wel heel mooi, ja. Dat is een soort dankbaarheid eigenlijk wat je dan ook, wat je net in ieder geval benoemt van hoe het leven wat je ernaast nog hebt. Of als het privéleven is, ik mag ook tennissen, ik kan ook dit doen, ik ben gezond. Of,
zeker, ja. En dat is wel, dat vind ik soms wel jammer in de tenniswereld. Van je staat nog geen Grand Slams, je staat nog niet top 100. Ja. En dan wordt er wel gezegd, wat ben je dan? Of wordt best wel klein overgedaan, terwijl ik denk van maar mag het betekent niet dat ik nu al niet een heel mooi leven heb of heel veel leuke dingen mag meemaken en daar niet blij of tevreden of trots of mag van genieten of zo, dat ik dat doe. En dat vind ik wel als jammer, dat een soort van, het gaat bijna altijd alleen maar om de top 100 bijvoorbeeld of de Grand Slams halen, maar ja, ik leef echt een superleuk leven. En ik heb wel eens een keer zo'n quote gehoord, ja, halverwege de berg kan je ook mooi uitzicht hebben. En ja, zo sta ik er wel in.
Ook sprak ik dit jaar met, voor mijn gevoel, toch echt wel een tennisgoeroe, Frank van Vrijhoven. Iemand die onwijs veel kennis heeft over het spel, hele mooie verhalen en metaforen kan uitleggen. En dat deed hij dus ook in dit moment waar je nu naar gaat luisteren, waarvan ik zelf altijd het gevoel heb van, shit man, zo moet ik echt gaan trainen. Zo kan ik echt veel progressie boeken. Als ik dit ga doen, maar ook leer aan de mensen waarmee ik op de baan sta, dan weet ik zeker dat we zoveel stappen gaan maken. Nou, je bent vast benieuwd waar dit over gaat. Dus ga luisteren naar dit stuk met Frank van Vrijhoven.
Kijk, als jij, laat ik ook een klassiek voorbeeld naar voren halen, wat ik heel veel gebruikt heb over de hele wereld ongeveer. Dat is dat, zeker nu met Max Verstappen is hij helemaal aardig. Het voorbeeld van een autorace. En jij rijdt in een auto en met, 80 km per uur. Is er een bocht en daar verlies jij de controle over je auto. Dan raak je in een slip. Nee. Nou, als je nou een erg behoudend bent, dan is het zo dat je dan gaat oefenen om die bochten steeds met 78 km per uur te nemen. Dan blijf je weg bij dat moment waarop je, met 80 km raak je in de slip. En mijn filosofie is dus, ik wil graag met jou werken, eigenlijk kan je zeggen technisch werken, dat 85 km per uur jouw nieuwe veilige grens wordt. Ja. Waardoor 80 is een lachertje.
Ja. Dus daar gewoon je eigen lat steeds ietsjes hoger leggen.
En daar zit dus de link naar dat grensverleggend werken.
Ja.
Dus
ja, precies.
Een van de dingen waar we veel internationaal ook over hebben gediscussieerd, een trainingsvorm die ik veel gebruik, laat ik hem maar even voor de voorhand noemen, maar je kan hem overal gebruiken. Je staat drie keer ballen met drie stappen. En dat bedoel
deze ik, heb ik toevallig gezien.
Nou, wat ik hier dus bedoel is, de eerste gaat met zeg maar 70% van je maximum snelheid. De tweede gaat met ongeveer 95% van jouw maximum snelheid. En bij de derde vraag ik je om met 110%, oftewel harder dan wat je normaal durft. Dat doe je drie keer. Dus juist die opbouw, 1, 2, 3, ja. Dan weer 1, 2, 3 en weer 1, 2, 3. Heb je 9 ballen gehad, 3 series van 3. Dan gaat dus de andere kant gaat dat doen en ben jij even aangever. Ja. Maar door dat voelen van ik kan met verschillende snelheden werken en ook ervaren van kijk, met 95% ga je best eens een paar keer een fout maken. Met die 110, dus harder dan wat jij ooit doet, ga je een heleboel fouten maken. Maar daarna komt meteen weer die met pakweg 75%. Dus in dat spelen met vaart en ook zeggen, joh, het is oké dat die derde bal uitgaat. Je zal zien dat die er steeds vaker ingaat. Krijg je dat je eigenlijk heel geleidelijk aan, bij een volgende of misschien 4 trainingen verder, dat die eerste 70% die je had, die kom je helemaal niet meer tegen. Want jouw nieuwe 70% ligt hoger.
Ja, dat was eerst misschien 95%. Want juist in die 110, 120% die je dan van de speler vraagt, daar kan hij inderdaad ontdekken. Een soort van daar ben je nog niet geweest. En als je daar juist wel naartoe gaat, hey, dan ontdek je iets nieuws en kan je inderdaad weer verder.
Ja, ja? En wat daarbij dus belangrijk is als onderscheid. Ik weet van een gerespecteerde collega van me, die zei dan van ja, dan staan ze allemaal als een blinde te slaan. Mm-hmm. Maar juist zodat je die drie stappen hebt, is het zo dat die derde, dat is juist die, nou ja, die experimenteerbal. En daar maak ik wel onderscheid tussen ballen waarvan jij eigenlijk geen idee meer hebt waar die naartoe gaat. Dus die gaat soms als een tafeltennisservice over het net. En anderen gaan stijgend het hek in of het bos in. Dan zeg ik dus, die fouten zijn voor mij te ver weg. Dan sla je wel heel hard. Maar blijkbaar sta je zo te woekeren met het lichaam dat het racketblad gewoon ongecontroleerd wordt. Dus dan ben je echt aan het forceren en aan het woekeren. Terwijl bij die 110% waar ik je naar uitnodig, dan zou het eigenlijk nog steeds er ongeveer hetzelfde uit moeten zien voor mij. Dus daar ligt voor mij een heel belangrijk iets, dat het wel gewoon los blijft en dat je niet te veel probeert. En als ik dan zie dat jij die vaker gaat inspelen, dan zeg ik ook van, weet je wel, zie je wel, dit gaat eigenlijk best goed. En gebruik hem nog niet in een wedstrijd, maar blijf hem wel opzoeken in je trainingen.
Ja.
Want je zal vanzelf gaan merken dat dat een veilige snelheid gaat worden.
Hmm.
En dat is eigenlijk met van alles, dat doe ik ook met topspin. Zoveel procent topspin, meer en nog meer.
Ja.
Ik gebruik hem ook bij slice. Want heel vaak zijn het alleen maar ja, enkelvoudige opdrachten van, we gaan allemaal topspin voor inspelen. Of vandaag gaan we slicen, hè, slice tegen slice. En dan staat iedereen op zijn manier slice te spelen. Maar ik wil dat ook een gevoel erin komt, waarbij jij ook merkt, wanneer gaat een slicebal nou echt doorschieten? Dat is bijvoorbeeld iets wat op verschillende banen ook echt verschillend is. En ik wil dat spelers dat gaan ervaren. En je moet dus ook een kortere slice kunnen spelen, hè, die laag blijft. Want als het een slice is die daarna als sitting duck kan worden afgeschoten door de tegenstander, dan heb je geen slice gevoeld. En dat gaat dus ook, als ik weer even refereer aan wat ik daar straks zei, dat ik ben opgeleid vanuit een soort ideaal technische manier, zo moet het. Dan zie je dat er dus spelers zijn die eigenlijk geen idee hebben wat een bal bij een tegenstander doet. En die eigenlijk alleen maar braaf slagen uitvoeren zoals het hoort. En ik wil dus graag meteen ook die koppeling naar gevoel en naar effectiviteit erin. Zou dit voor de tegenstander fijn zijn of zou dat lastiger zijn? En dat is iets waar ik graag erg op inspeel. Ja. Dat je daarmee effectiever wordt in wedstrijden.
Last but not least is Bart Stevens. En die sprak ik ook bij het Libema Open. En superleuk gesprek geworden. Heel erg van genoten. Mooie reacties ook opgekregen. En een hele praktische was voor hem zijn dubbelspeladvies. Bart heeft het supergoed gedaan in dit jaar. Mocht je, Bart, dit luisteren, je gaat het killen in het aankomend jaar. Ik ga je ook zien in Australië. Maar jullie willen Bart ook volgen. Het moment dat ik hem sprak was hij nummer 114 volgens mij. En is hij richting de top 80 nu gegaan. Ja, dus dat is echt super knap. Leuk om te volgen. En dat komt onder andere doordat hij precies weet wat je als dubbelaar moet doen. En dat deelt hij ook met jou in dit stukje van die podcast.
Maar wat dienen mensen dan inderdaad te gaan doen? Willen ze echt goed gaan dubbelen? Heb je bepaalde tips die je misschien ook... Ik neem aan dat je af en toe ook wel eens een recreatieve speler ziet? Of,
In principe, kijk, wat je heel vaak ziet... is gewoon dat er staan er twee aan het net en twee achterin... en ze staan te crossen. En nou ja, die bal komt een keer langs de lijn en dan krijg je een volley. Maar ik zie ze dezelfde tussen proberen te komen, weet je wel, in een crossrally. Nou ja, ik probeer dat zelf heel veel te doen. Kijk, als je als verrassing, weet je wel... tussen kan komen en je kan die volley wegleggen. In principe, als je aan het net staat, dan kun je daar het punt winnen. Want ja, je zit daar gewoon wat dichter en je kan iets meer hoeken maken, noem maar op. Dus ja, ik zou zeggen, probeer er wat meer tussen te komen. Ook voor je tegenstander die achterin staat. Die kan niet meer blind crossen, want die denkt, oh wacht, misschien gaat hij er wat tussen komen. Dus ja, die moet ook wat meer gaan nadenken. Ja, als je in het hoofd van de tegenstander kan komen, zo noem ik dat dan, weet je wel. Dat die moet nadenken, oh shit, wat gaat hij aan de overkant aan het net doen? Ja, dan ben je leidend in een dubbel.
Hm. Ja, een beetje paniek zaaien bij de achterspelen.
Ja.
En want wanneer kies jij bepaalde momenten op gevoel om ertussen te gaan? Is het bepaald van de bal die gespeeld wordt door je maatje of wat je ziet?
Ook op gevoel. Kijk, ik ga niet alleen als mijn tegenstander een goede bal slaat. Weet je wel, ik ga ook als sla mijn tegenstander een minder goede bal en kan die gozer aanvallen. Ja, dan loop ik ook soms, weet je wel. Of krijgt hij een lage bal. Als hij een lage bal krijgt onder het net, dan moet die bal omhoog.
Ja.
Dus dan weet ik dat ik hem altijd boven het net kan verleren. Dus ja, ook dan, weet je wel. En,
dit is natuurlijk, bij jou gaat het natuurlijk ook zo ontiegelijk snel.
Ja.
Dat zet mij daar neer. Ik voel me een keeper die een penalty moet tegenhouden op het moment.
Je moet alleen niet, weet je wel, veel te vroeg lopen. Kijk, wanneer... ga ik lopen in principe als iemand aan zijn slagbeweging begint. Dus niet wanneer hij zijn racket wegzet, maar wanneer zijn racket al naar de bal vertrekt.
Ja.
Als hij dan nog op het laatst moet wisselen, is heel moeilijk. Maar ja, weet je, als jij al loopt en iemand die is nog aan het wachten op die bal, ja, dan krijg je hem natuurlijk wel daar langs.
Want wat zijn de rollen, zeg maar? Je kan even zeggen, baseline speler, netspeler. Jij zal vaak met z'n twee ook staan. Je hebt misschien aan het net, dus dat verandert dan weer. Maar laten we even zeggen, de klassieke positie die start van een netspeler en een baseline speler. Wat is de rol van een baseline speler, naar jouw idee?
Nou ja, ik ben zelf dus de netspeler. Mijn partner is een baseline speler. In principe, wat ik van hem verwacht is dat... op het moment dat hij achterin staat, dat hij gewoon die ballen, weet je wel, met goede vaart in ieder geval erin speelt. Dat hij eigenlijk, dat ik een vrije rol heb, dat ik kan bewegen waar ik naartoe wil bewegen. Kijk, als hij naast mij komt staan aan het net, kan ik niet meer bewegen. Want ik ga niet voor hem staan. Dat slaat nergens op. Dus ik vind het fijn om een baseline naast me te hebben, zodat ik eigenlijk een vrije rol heb aan het net. Ik kan naar rechts, ik kan naar links, ik kan...
Want je bedoelt dus dat jij ook echt als dubbelspeler ben jij graag een netspeler?
Ja.
Ah, zo, oké. Okay. Dus jouw maatje die staat eigenlijk misschien als voorkeur liever als baseline speler dan netspeler.
Ah, okay. Zo spelen wij ook. Kijk, als hij retourneert, dan zorg ik altijd dat ik aan het net sta. Maar als ik retourneer, dan blijft hij soms wel eens achterin staan.
Ah, ja.
Zodat ik naar voren ren en hij achterin blijft.
Ja.
En dan hebben we eigenlijk onze ideale uitgangspositie.
Want wat voor ballen zijn dat die hij moet spelen? Zijn er bepaalde dingen die je daarin verwacht van hem, wat voor jou als netspeler het makkelijker maakt?
Hij slaat behoorlijk hard.
Ja.
Dus dat is wel lekker. In principe gewoon een beetje cross richting tramrails. Dus eigenlijk dat de netspeler er net niet bij zou kunnen.
Ja.
En hij heeft wel echt... Ja, hij heeft zo'n dan een goede bal, weet je wel, dat er echt wel vaart achter zit. Dus eigenlijk dat, ja.
Want dat is het vaak natuurlijk, wat je bij recreatieve spelers ook al ziet. Dan, dat bijvoorbeeld iemand wel heeft ingenomen van, ik wil actief zijn aan het net.
Ja.
Maar ja, zolang je maatje een beetje papballen blijft spelen, dan sta je daar eigenlijk als schietschijf.
Ja, maar ik vind wel, weet je, sommige spelers zeggen wel eens, ja, maar hij slaat niet hard genoeg om ertussen te komen. Dat is onzin. Want je kan er altijd tussen komen. Kun je erbij? Misschien niet. Maar je kan in ieder geval altijd de intentie hebben om ertussen te komen, weet je wel. En als die tegenstander maar weet van, oh, hij kan ertussen komen. dan gaat hij nadenken. Kijk, als jij 3 keer loopt en je kan er 3 keer niet bij, dan denkt die gozer nog steeds, shit, die gozer gaat wel lopen. Ja. Weet je wel?
Misschien nog crosser spelen, nog precies, scherper. Of...
Precies, en op dat moment ben je al goed bezig. Dus je hoeft als netspeler niet per se ballen aan te raken om punten te winnen. Maar je moet vooral de dreiging hebben van, hé, ik ben er.
Ja.
En je tegenstander moet je zien van, shit, hij is er. Weet je wel? En ik moet niet naar hem spelen. Dus
ja,
ik vind, je kan altijd lopen. Kun je er altijd bij? Nee. Maar als jij de intentie hebt om te lopen, slaat je partner een slechte bal... Ja, so be it, weet je wel.
Je moet er gewoon, staan en in het kopje komen van de tegenstander. Ja, mooi man.
Nou, ik hoop dat ik het leuk vond dat ik zo'n podcast heb gemaakt waarin ik kleine deeltjes van iedere podcast naar voren bracht. Wil je dat we dat vaker doen, dat ik daar de moeite voor neem om te maken? Nou, zorg er dan voor dat je 1, dat mij laat weten door een reactie te geven. Dat kan via Spotify. Dat kan via Instagram door een DM te sturen. We hebben een nieuwe Instagram voor de Nederlandse volgers. We zijn sinds kort dus naar het Engelstalig ook gegaan op de social media kanalen. Het online programma voor spelers en trainers is nog gewoon nog in het Nederlands. Maar wil je ons volgen op Instagram? Ga dan naar @tennistheworld.nl als Instagram naam. Nou, sowieso goed om naar tennistheworld.nl te gaan om te kijken wat we doen. Maar reageer daar dus of je dit leuk vond of je daar meer van wil zien. En 2, volg ons natuurlijk op Instagram en op Spotify, want dat helpt ons om als kanaal meer spelers te gaan interviewen. En voor jou natuurlijk ook weer om betere content te ontvangen. En ga natuurlijk ook even een like geven. En stap vooral zelf de baan op om progressie te boeken. Ik wil jou bedanken. Ik vond het super tof om op Spotify Wrapped te zien dat de hele podcast onwijs is gegroeid in dit jaar. Dus in 2024 gaan we er weer een groot succes van maken. En zet hem op.